uitdrukking die volgens mij vaak van mijn tante Roos heb gehoord zeggen. Om mijn hemel. Om mijn hemel. Ze zei van, hemeltje lief. Zo van, wat gebeurt er nu? He, dat is om mijn hemel. Maar vandaag wil ik het hebben over het hemeltje wat ons niet overkomt, maar wat overkomt. En daar ga ik vandaag heel veel bijbelteksten over aanhalen. Dus als je meeschrijft, ook thuis, pak pen en papier, schrijf mee. Als je aan een gemiddelde Nederlander zou vragen, wat geloven jullie nu als christen? Gewoon aan een Nederlander vraag die niet gelooft, wat gelooft eigenlijk in christen? Dan zal er iets uitkomen van, nou, ze geloven dat ze geloven in God, ze geloven in Jezus, dat hij thuis gestorven. En als je een beetje je best doet, dan ga je naar de hemel. En de rest die gaat naar de hel. Verdoemenis. Opstanding zal waarschijnlijk niet eens voorkomen, want ze weten niet eens wat de paas inhoudt. Stel je vraag aan een gemiddelde christen, dan zal het antwoord niet zo gek veel anders zijn. Zoiets van, we geloven in Jezus, dat hij voor onze zonden is gestorven, aan het kruis. Na 3 dagen lang is hij opgestaan uit het graf. Wij zijn daardoor gered en hebben een hemelse toekomst met hem in de hemel. Misschien komt daarbij dat we mogen uitzien naar de wederkomst. Dat we bij hem mogen zijn. En in de tussentijd wordt het in de wereld alleen maar slechter en slechter. Met mensen en wereld. Voor heel veel mensen is het eigenlijk een soort van genieten van de genade die ons gegeven is. En uitzitten tot of de dood ons bij hem brengt. Of dat de wederkomst is en dat we bij hem mogen zijn. Dat hij ons komt halen. Maar de vraag vandaag is dat de reden waarom Jezus naar deze aarde is gekomen? Gekomen om ons redding te geven van Gods oordeel, zodat we daar gered zijn en naar de hemel bij hem kunnen zijn. In de 4 evangelieën vinden we heel veel van de reden waarom Jezus naar deze aarde is gekomen. Een van de schrijvers is Marcus. Marcus was niet één van de 12 discipelen. Hij was een evangelist, hij was de neef van Barnabas, hij is met Paulus op veel zendingsreizen mee geweest. Marcus was zijn Latijnse naam, zijn Joodse naam was Johannes. En apostel Petrus noemt hem zelfs mijn zoon.
Eigenlijk mijn geestelijke zoon in die zin, want hij heeft veel van Petrus geleerd. Hij zal zowel van Paulus veel hebben geleerd als ook van Petrus. En het kan zelfs zo zijn dat Petrus hem de opdracht heeft gegeven om dit evangelie te schrijven. Marcus begint zijn evangelie heel interessant. Hij begint met de woorden in Marcus 1 vers 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het woord evangelie betekent natuurlijk... blijde boodschap, ja. Evangelie betekent gewoon letterlijk blijde boodschap. Marcus begint dus te zeggen met het begin van de blijde boodschap van Jezus Christus. Hij zegt, daar ga ik mee beginnen. En dan zou je nu misschien in vers 2 verwachten dat hij zegt, hij kwam, het blijde boodschap is dat hij kwam om onze zonden te vergeven, om ons te redden van het oordeel en om een toekomst bij hem in de hemel te hebben. Dat zouden we verwachten. Maar nee... Hij vervolgt in vers 2 en 3. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Het begin van de blijde boodschap van Jezus Christus brengt ons dus honderden jaren terug. Honderden jaren terug, geprofeteerd door de profeet Malachi en Jesaja. Er stond dus iets te gebeuren op dat moment wat honderden jaren eerder was voorzegd door God. En nu was het moment. Het moment van de blijde boodschap. En Johannes de Doper is degene die de weg voorbereidt voor die blijde boodschap. Hij brengt een boodschap van bekering en dat degene die na hem komt... de mensen zal dopen met de Heilige Geest. En hij vervolgt de boodschap in Marcus 3, vers 2. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Direct daarna verschijnt Jezus in het verhaal. Johannes doopt Jezus. God bevestigt wie Jezus is, namelijk zijn geliefde zoon in wie hij zijn welbehagen heeft. En na de doop gaat Jezus de woestijn in om verzocht te worden. Na die verzoeking, die hij met glans doorstaat natuurlijk, hebben we kunnen lezen, dan begint Jezus aan de verkondiging van zijn blijde boodschap. En wat is die boodschap? Dat is eigenlijk de boodschap die Johannes al had voorbereid. In Marcus 1, vers 14 en 15 staat, Jezus predikte de blijde boodschap van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof die blijde boodschap. De tijd is vervuld, zegt hij. Die tijd van de boodschap die honderden jaren door Jesaja en Maleachi was voorspeld, was aangekondigd, is nu aangebroken, zegt hij. Het is nu verwezenlijkt. Letterlijk zelf, want het is in Christus menselijk wezen geworden. En wat is die blijde boodschap? De blijde boodschap is, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat is de blijde boodschap. Dat is waar Marcus mee begint. Niet redding voor ons, nee, de blijde boodschap van het koninkrijk van God. En de ene keer wordt het koninkrijk Gods genoemd, de andere keer het koninkrijk der hemelen. Een uitdrukking die eigenlijk alleen Matthäus gebruikt. En zo herhaalt Jezus de woorden van Johannes, eigenlijk letterlijk, want Jezus zelf zegt in Matthäus 4, vers 17, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk Gods, of het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Twee uitdrukkingen eigenlijk voor hetzelfde. Het is het koninkrijk van God, wat een hemels koninkrijk is, en het koninkrijk is vervuld, is nu realiteit. Dat is wat Jezus voornamelijk verkondigde. Dat was de boodschap. Het koninkrijk is nabij. En dat wordt heel veel in de schrift bevestigd. Ik ga er een paar laten zien, zodat we het ook inderdaad dat het tot ons doordringt. Lucas 8, vers 1. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad, van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. Hij bracht de blijde boodschap over het koninkrijk van God. Jezus zegt zelfs dat hij daartoe gezonden is. Hij zegt in Lucas 4, ook aan andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Dat was zijn roeping. Dat was zijn waarvoor hij was gekomen en uitgezonden was door de Vader. En hij voegde zelfs aan toe in Lucas 17, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie, hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. Het is hier. Het is bij u. Dat is de blijde boodschap. En ook na zijn opstanding is dat wat hij doet. Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Hij had het alleen maar. Dit is Gods koninkrijk. Dit is Gods koninkrijk. Het is hier. En daar leerde hij 40 dagen lang met onmiskenbare bewijzen. En in het Nieuwe Testament gaat het gewoon door. Ook Filippus, van Filippus staat Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus predikte. Ook hij predikte het koninkrijk van God. Paulus. Hij ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk van God. Als hij 1 ding wilde doen, was het overtuigen, jongens, hier is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is aangebroken. Dat was de blijde boodschap. De blijde boodschap was niet van, ik kom je redden. De blijde boodschap was, het koninkrijk van God is er gekomen. Wat honderden jaren eerder was voorzegd, is nu hier. Jullie maken er deel van uit. Met andere woorden, het koninkrijk van God is niet in eerste instantie iets waar wij van onze kant naar uit mogen zien, maar iets welke ons van Gods kant is gegeven in Christus en door Gods geest. Gods hemels koninkrijk op aarde. Geloof is niet dat wij natuurlijke mensen zijn op aarde, maar dan met iets wat er bovenuit stijgt. Nee, wij zijn bovennatuurlijke mensen op aarde met iets wat ons eerder onderuit haalt. Nog een keer. Geloof is niet dat wij natuurlijke mensen zijn op aarde waarbij wij iets hebben wat ons daar bovenuit doet stijgen. Nee, wij zijn in wezen bovennatuurlijke mensen, maar dan op aarde met iets wat ons probeert daar onderuit te halen. Het is andersom. De hemel is niet iets alleen waar we straks zijn. De hemel is iets waar we nu al deel van uitmaken. Gods koninkrijk. Zijn hemels koninkrijk. Leven vanuit geloof, waar ik het 2 weken geleden over heb gehad, is eigenlijk het brengen van een stukje hemel op aarde. Oh, mijn hemel. Dat is de boodschap die we mogen uitdragen. Daarom leert Jezus ons te bidden, die we allemaal kennen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus leert ons te bidden dat zijn hemels koninkrijk zich op aarde mag manifesteren door zijn wil te doen. Dat was het doel van Jezus, waarom hij ook in Gethsemane zei van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in Christus werd het hemels koninkrijk realiteit op aarde. De Heer brengt ons in eerste instantie niet in de hemel, maar brengt de hemel door ons op aarde. Dat is wat Paulus zegt in Kolossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij brengen een stukje hemel op aarde. En niet andersom. En dat stukje hemel op aarde is begonnen bij de Heer Jezus zelf. In een paar jaar tijd toont hij wat het koninkrijk van God echt inhoudt. Overal waar hij komt hangen mensen aan zijn lippen. Menigte volgen hem. Er wordt een stroom van mensen genezen van kwalen, van ziekte. Worden bevrijd van demonen. En zelfs staan mensen uit de dood op. Of zoals Martin Kornstra zegt in zijn boek, het boek Koninklijk Leven. Het koninkrijk manifesteert zich door Jezus' woorden, door zijn werken en door zijn wonderen. Hij verkondigt het koninkrijk, dat zijn zijn woorden. Hij werkt daarvoor met al zijn tijd, met al zijn kracht, met al zijn aandacht. Dat zijn zijn werken. En de wonderen volgen overal waar hij gaat. En 12 mannen, die volgen hem op de voet en die zien het allemaal gebeuren. En dan ineens komt er een shift, komt er een ommekeer in de bediening. Tot op dat moment was Jezus de enige die Gods koninkrijk vertelde, die het liet zien, die de werken deed, die de wonderen deed. Tot op dit moment was hij de enige vertegenwoordiger van Gods koninkrijk. Dit is Gods koninkrijk. Met Johannes de Doper als voorloper. Maar vanaf dat moment wordt het anders. In Matthäus 9 lezen we van een keerpunt. Eerst was Jezus' bediening nog even kort samengevat in Matthäus 9. Kort samenvatten. En Jezus trok rond in vers 35 in al de steden en de dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk Gods. De blijde boodschap. En hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En hierna lezen we dat er een grote massa aan mensen voor hem staat. Mensen die hem volgen. Mensen die hem aanhangen. En hij ziet die mensen en hij is er zo innerlijk door geraakt, staat er. Hij wordt zo in zijn hart geraakt. Aan de ene kant staan al die mensen. En achter hem staan die 12 volgelingen. Die 12 mannen die hem alles hebben zien doen. Die mannen in opleiding. En hij komt tot het besef dat er meer mensen aan de slag moeten in Gods koninkrijk. Dat er nieuwe arbeiders ingezet moeten worden. Want er zijn zoveel mensen die hem volgen. Dat er meer mensen moeten zijn bekleed met kracht van Gods koninkrijk. Die hem terzijde staan. Die hem helpen om die blijde boodschap te brengen. En hij kijkt zijn discipel aan. En hij zegt, dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt als je Gods koninkrijk brengt. De oogst is zo groot. Massa's mensen komen in beweging. De honger is overweldigend. Het resultaat is overdonderend. Kijk eens wat er gebeurt. Geen synagoge had dit voor elkaar gekregen. Geen schriftgeleerde had al die mensen op de been gekregen. En al die regels en voorschriften hadden dit nooit kunnen veroorzaken. Eén volledig gehoorzame onderdaan van het koninkrijk brengt heel de regio in beweging. De oogst is enorm groot. Slechts één zaadje brengt enorm veel vrucht voort. God stuurt geen grote legers. Hij stuurt eenvoudige, gehoorzame mensen. En het probleem zit hem niet in de oogst. Het probleem zit hem ook niet in de belofte van Gods koninkrijk. Het probleem zit in het aantal arbeiders. Tot nu toe was dat er maar één, Jezus. En daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen, bid voor meer arbeiders. Matthäus 9, vers 37, 38. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Maar meteen na de vraag om te bidden, pakt Jezus zelf die draad op. En beantwoordt eigenlijk het gebed zelf door de discipelen de macht, de autoriteit en het gezag te geven van het koninkrijk van God. De autoriteit om Gods koninkrijk te prediken, de macht om ziekte aan te spreken, het gezag om boze geesten uit te drijven en zelfs om zonde te vergeven. Hij geeft ze de identiteit van mensen die wandelen in Gods koninkrijk. En hij zegt dan in Matthäus 10, daarna, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zie je, dat is de prediking. Dat is de blijde boodschap. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Als het ware vermenigt Jezus zichzelf hier in zijn discipelen. Zij worden nu arbeiders met Jezus. Hij delegeert zijn eigen autoriteit in die 12 mensen, die 12 discipelen die hem volgen. Die hem al jaren hebben zien doen wat zij nu zelf gaan doen. En Jezus laat ze als het ware even stuk voor stuk nog over die rode loper lopen. Gods koninkrijk breekt door. Hij noemt ze allemaal nog even bij naam. Dat is zo het mooie van de Heer Jezus. Hij noemt ze allemaal. We kunnen jullie waarschijnlijk niet lezen, maar dat geeft niet. Hij zegt, de namen nu van die 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon. Kijk, daar is Simon, die Petrus wordt genoemd. En Andreas, daar komt Andreas over de rode loper. En Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Kijk, daar komen ze. Filippus, Bartholomeus, daar heb je. Thomas, Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebius, die ook Thaddeus genoemd wordt. En daar zijn ze, 12 mannen. Die de macht en de autoriteit en het gezag van Gods koninkrijk hebben gekregen. En ze gaan in de autoriteit en de identiteit van Jezus. 12 nieuwe vertegenwoordigers, totaal nu 13 arbeiders. En Gods koninkrijk breekt door en het is niet meer te stoppen. Het is dat kleine beetje gist in het meel, wat heel het meel doorzuurt. Het is dat kleine mosterdzaadje, welk het kleinste zaadje is, maar wat uitgroeit tot een enorme boom. Het is niet meer te houden, 13 arbeiders. Welk het koninkrijk van God verkondigen en het openbaren. En sindsdien is het uitgegroeid tot de grootste religie op deze aardbol. Enkele jaren geleden stond er in het Algemeen Dagblad dat zei christendom wereldwijd snelst groeiende godsdienst. Verwacht je misschien niet als je naar de gemeente kijkt. Maar er staat niet de islam, maar wel het christendom groeit wereldwijd sneller dan alle andere godsdiensten. Elke dag zouden er wereldwijd 83.000 christenen bijkomen. Gods koninkrijk groeit. En dat alles is ontstaan uit het kleine groepje mannen. En na hen door velen in de geschiedenis die ook die draad oppakten en het uitdroegen. Mannen en vrouwen die zijn gaan wandelen in Gods koninkrijk als medearbeiders in die oogst. Mannen en vrouwen die in feite het gevolg zijn van het gebed van Jezus zelf. Want Jezus zelf zegt in zijn hoge priestelijk gebed, een gebed dat hij bidt naar de Vader, zegt hij hele bijzondere woorden. Hij zegt daar tegen zijn vader: zoals u, vader, mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Dat is die opdracht. Ik heb ze in de wereld gezonden. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen gaan geloven. Opdat zij alle één zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Jezus bidt vandaag de dag, denk ik nog steeds, ook voor ons. Dat er arbeiders in deze wereld worden gezonden, zoals Jezus in die wereld werd gezonden. Hij zegt, ik bid nog steeds voor die mensen die tot geloof komen door die anderen. Dat zij ook in die wereld worden gezonden. Mensen die Gods koninkrijk gaan uitdragen, niet omdat het hun overkomt, maar dat het via hen overkomt. Mensen die een stukje hemel op aarde realiteit maken. O, mijn hemel? Ja, jouw hemel. En dan staat erbij, dat is ook zo bijzonder, dat hij ons zijn heerlijkheid heeft gegeven. Hij geeft ons zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die hij van de Vader heeft, geeft hij door aan ons. En het woord heerlijkheid betekent eigenlijk gewoon denken. Dat wij zullen denken als Jezus. Dat onze gezindheid is als Jezus. Dat wij vernieuwd worden in ons denken en gaan denken en doen zoals Jezus deed en dacht. Om zijn koninkrijk te bouwen. Want als bewoners van zijn koninkrijk kennen we andere wetten. Het zijn gewoon andere wetten. We hebben aardse wetten, we hebben geestelijke wetten. Aardse wetten, elk koninkrijk op aarde of elk land op aarde heeft andere wetten. Als ik in Nederland, als ik als Nederlander rij in Engeland, maar dan op de Nederlandse manier, dat loopt niet goed af. Dat is een andere wet. In Nederland hangen we gewoon al onze was aan de lijn buiten. Tenminste, niet iedereen, maar. Maar als ik in Sevilla ondergoed aan de was hang, aan de waslijn hang, dan kan je een boete krijgen die kan oplopen tot maar 3000 euro. Dat is een andere wet. Als ik in Nederland klaksoneer of toeter, kan ik een boete krijgen. Als ik in India niet klaksoneer, kan ik een botsing krijgen. Een sneeuwballengevecht in Nederland is hartstikke leuk, tenminste als er ook weer een keer sneeuw komt. In het Belgische Lokeren kan je daarvoor worden opgepakt. Andere wet. Verschillende landen, verschillende wetten. Maar zo is het ook in Gods koninkrijk. Je hebt een aards koninkrijk en je hebt een hemels koninkrijk. Het aards koninkrijk zegt, het recht van de sterkste, dat geldt. In het hemels koninkrijk, in zijn koninkrijk, de zegen van de zwakste geldt. In de wereld regeert het geld. In Gods koninkrijk is geld de wortel van alle kwaad. In de wereld geldt voor wat hoort wat. In Gods koninkrijk ga je die extra mijl. Zomaar. In de wereld geldt zwaartekracht. In Gods koninkrijk telt geesteskracht. In de wereld geldt dat genezing een wonder kan zijn. In zijn koninkrijk dat genezing normaal kan zijn. In de wereld bouwen we met stenen, met beton, met dingen binnen de stikstofnormen. In Gods koninkrijk bouwen we met woorden, werken en wonderen. En als we geloven dat wij nu al deel zijn van Gods koninkrijk, waar ik geprobeerd heb dat naar binnen te brengen, dan gelden die wetten van Gods koninkrijk ook ons. Want over de hoofden van de discipelen wordt ook tegen ons gezegd in Matthäus 10. Predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Met andere woorden, vertegenwoordig Gods koninkrijk en de wetten die daarin gelden. Alleen is de uitdaging aan ons, durven we daadwerkelijk te emigreren naar het andere land? Met al die andere wetmatigheden. Of gaan we af en toe op vakantie? Werken we mee aan verdere groei van dat mosterdzaadje Of is het alleen maar mosterd na de maaltijd? En dan komt ook weer het onderwerp van 2 weken geleden om de hoek kijken. Ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Geloof je echt dat de wetten van Gods Koninkrijk, met een hoofdletter, daadwerkelijk deel zijn van jouw leven? Door het spreken over het Koninkrijk van God, vanuit zijn woord. Door het werken voor Gods Koninkrijk, met jouw tijd, met jouw inspanning, met jouw aandacht, met als gevolg de wetmatigheid van wonderen. Woorden, werken, wonderen. Of geloof je het wel? En die wetmatigheden van Gods Koninkrijk mogen ons deel zijn. Daar waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is, waar geen kwaal meer is, waar geen verdriet meer is, geen angst meer is. Het mag ons deel zijn. Jezus bidt ervoor. Hij geeft ons die opdracht. Hij geeft ons zijn heerlijkheid. Hij geeft ons rust. Hij geeft ons alles in geestelijke zin om die ingrediënten te hebben die het vraagt om Gods Koninkrijk te doen laten groeien. Hij geeft ons alles. Maar wonen we er graag vanuit geloof of hoppen we af en toe binnen? En je mag er zijn hoor, zonder QR-code. Geen 1,5 meter afstand. Zonder mondkapje, zonder limiet aan aantal mensen. Iedereen mag er zijn, ook geen sluitingstijden, je mag altijd komen. Het enige is of je gelooft dat je deel bent van zijn koninkrijk. En dat ben je. In Christus, met alle gevolgen van dien. En de vraag aan ons vandaag is, hoe staat het eigenlijk met jouw hemel op aarde? Is het iets wat je overkomt? Oh, mijn hemel. Of is het iets wat bij de ander overkomt? Mijn hemel. Er is een lied van Martijn Buwalda die heet Hemel op aarde. Met onder andere de tekst. Nog 1 vergadering te gaan, hij is de vorige al vergeten. Net zo succesvol als zijn vader en dus ook nooit thuis met eten. Hij tilt zijn dochter nauwelijks, want hij heeft zijn handen vol. Aan de druk te moeten slagen die hij al voelt sinds lagere school. Vaak als hij 's avonds thuis komt, zakt hij doodmoe op de grond. Hij ziet de flats vanuit zijn villa. Als hij fluistert, God, waarom? Een beetje hemel op aarde zou zo gek niet zijn. Een laagje grootse genade over al de pijn. Een beetje hemel op aarde, want als dat verdwijnt, wat houdt ons dan nog overeind? Jou en mij, wat houdt ons dan nog overeind? Hopen dat hemel op aarde elke dag iets meer begint. God, waarom? Hopen dat hemel op aarde elke dag iets meer begint. God, waarom? Hoe staat het met jouw hemel? Het zou toch geweldig zijn dat eigenlijk het antwoord op deze vraag zou kunnen zijn van hopen dat de hemel op aarde elke dag iets meer begint. Dat het antwoord daar is van God, waarom niet? Waarom niet? Je bent in zijn koninkrijk. Je bent zijn kind. Waarom niet dat de hemel op aarde elke dag iets meer begint? Jouw hemel. Iets meer, elke dag. Het is aan ons, want ons is zijn koninkrijk. Hoe staat het met jouw hemel op aarde? Het zou toch geweldig zijn als we dat koninkrijk ten volle mogen ervaren. Dat ook in ons leven die stroom van wonderen mogen zien. Genezingen, bevrijdingen mogen ervaren door de woorden, door de werken, door de wonderen. En natuurlijk mogen we daar nooit in doorschieten. Er zijn gemeentes die zich alleen maar bezighouden met het woord, sola scriptura, alleen het woord. Gods koninkrijk is nu nog niet voor ons, dat is voor later. En ook de wonderen die erbij horen is voor straks. Een gemeente die het niet wil of moet hebben van werken, want dat is voor de Jood, je gaat niet werken. Het houden aan de schrift is goed, maar het is niet het enige. Er zijn gemeenten die het alleen maar gooien op werken, goede werken doen, sociaal bezig zijn, maatschappelijk inzetten, arme mensen verzorgen, maatschappelijke problemen in de buurt bezig zijn, een voedselbank oprichten, noem maar op. En het woord is veel te strikt, veel te belemmerend. En wonderen, ja dat zou mooi zijn, maar goede werken doen is goed. Daar mogen mensen het evangelie in herkennen, maar het is niet het enige. En er zijn gemeenten die zich voornamelijk bezighouden met wonderen, met genezingen, met bevrijdingen, met allerlei opwekkingsdiensten. En kom, we bevrijden en genezingen en noem het allemaal maar op. En ze proberen het uit te leven. En het woord is daarin lang niet altijd bevestigend op wat ze doen, maar de ervaring die telt, want er worden mensen genezen, dat telt. En werk is tegenovergestelde van genade en het richten op wonderen is goed. Maar het is niet het enige. Het gaat om de balans die ook in Jezus' leven aanwezig was. Hij sprak alleen maar woorden over Gods koninkrijk. Het is nabij en dit is Gods koninkrijk. Ja, en hij gaf al zijn tijd, hij gaf al zijn aandacht, hij gaf zelfs zijn leven voor Gods koninkrijk. En ja, de wonderen waren op dat moment de wereld nog niet uit. Bij hem waren alle drie aanwezig. Hij bracht dat stukje hemel op aarde. En die drie mogen ook bij ons aanwezig zijn. Ja, woorden, ja, werken en ja, ook wonderen, ja, ook dat stukje hemel op aarde. Hoe staat het met jouw hemel? Oh, mijn hemel, ja, jouw hemel. En die balans vinden we terug in de tekst waarmee ik wil eindigen. Markus 16, vers 17 en 18. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen, en ze zullen genezen worden. Hier zien we dat de tekenen of de wonderen de gelovigen zullen volgen. Het volgt de gelovigen, dus eerst geloof. En hoe brachten zij dit geloof in praktijk? De discipelen, dat zien we in de versen daarna. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij, de discipelen, gingen heen en predikten, overal. Terwijl de Heer meewerkte, met andere woorden, zij werkte, de Heer werkt mee. En het woord bevestigde door wat? Door de tekenen, door de wonderen die erop volgden. Ze predikten het woord, de Heer werkt mee. Zij werkte en het tekenen volgde. Dus woorden, werken en wonderen. Gods koninkrijk in volle gang. Niet te stoppen. De groei was enorm. Elke dag was het, oh mijn hemel, nog meer. Oh hemel, nog meer. Mijn hemel, jouw hemel. Geen elke dag was het zoals het lied zei, hopen dat de hemel op aarde elke dag iets meer begint. Maar elke dag was iets meer. Gods hemel op aarde. En dat zijn ook de woorden waar wij elke dag mee mogen beginnen. Elke dag als je wakker wordt, begin met die woorden, oh, mijn hemel. Ik begin met mijn hemel. En dan uitzien naar die dag wat de Heer mag brengen, wat Gods koninkrijk mag brengen op Gods aarde, door het ontvouwen, door jouw woorden die je spreekt, de werken die je doet en de wonderen die daarop volgen. Amen. Amen. Zullen we danken. Vader, ik wil in eerste instantie zo beginnen met vergeving te vragen voor alle momenten dat we gewoon ons niet beseffen dat we in uw koninkrijk wandelen. Dat we koninklijke autoriteit hebben, koninklijk gezag, koninklijke macht om zieken te genezen. Om mensen van pijn te bevrijden. Om angsten te bevrijden. Om dingen weg te doen uit hun leven en u te mogen vinden. Vader, doe ons werkelijk beseffen, Heer, dat wij uw hemel op aarde mogen bouwen. Dat mensen om ons heen een stukje mogen meemaken wat het betekent om in Gods koninkrijk te mogen zijn. Vader, ik bid u dan ook zo in de autoriteit die ons gegeven is. Dat als er mensen in ons midden zijn die angst hebben, bevrijding nodig hebben van dingen die hun vasthouden. Dat we het mogen verbreken in die ene naam aan ons geschonken, de Heer Jezus Christus. Mensen die genezing nodig hebben, de Heer wil ze genezen in de naam van Jezus. Mensen die een of ander wonder nodig hebben. Vader, leer ons uw woord te verkondigen, om onze tijd eraan te besteden, dat we die wonderen mogen zien gebeuren. Want het is uw koninkrijk. Hier op aarde, die u laat zien door ons heen. Onze hemel, die wij bouwen voor u op aarde. Uw hemel, uw koninkrijk, Gods koninkrijk. Dat het alles mag zijn wat we doen en laten en zeggen en spreken. Tot eer en glorie van uw naam alleen. In Jezus' naam. Amen.